Welkom bij Time to Start Living, de podcast die helemaal draait om jou de kracht, de inzichten, de inspiratie en de tools te geven om positieve veranderingen in je leven te kunnen maken en een mindset te omarmen richting de diepgaande transformaties waar je naar op zoek bent. Hey allemaal, vandaag wil ik het met jullie hebben over twee tegenstrijdige krachten die tegelijkertijd in onszelf aanwezig kunnen zijn en die mij heel lang uit mijn evenwicht hebben getrokken. En dat is angst en boosheid. Het doel van vandaag, van deze podcast, is om jullie meer zicht te laten krijgen op hoe dat komt dat die twee dingen samen zo krachtig kunnen voorkomen en wat we kunnen doen om daar verbetering in te brengen en verandering in te brengen in die destabilisering die zich op dat moment voordoet. Met op het einde van deze podcast, op vraag van jullie, waarvoor dank voor de feedback, een samenvatting van alles wat dat er gezegd is. Ik heb nogal wel eens aangegeven in een podcast, het zou confronterend kunnen zijn. Dat is voor deze podcast niet anders. En het zou ook zo kunnen zijn dat je het gevoel hebt dat je twee keer best luistert, omdat je aan de ene kant mogelijk geconfronteerd wordt en daardoor met je aandacht gaat gaan beginnen zoeken in je eigen leven, waardoor dat je aandacht voor de podcast een eindje daalt. Wat ook kan gebeuren, is dat je door de confrontatie uitzoont en eigenlijk er niet meer bij zijt. En de andere reden die ook perfect mogelijk is dat je afgedwaald geraakt in deze podcast, is omdat je heel veel informatie gaat krijgen en dat je mogelijk gaat denken, dat wil ik eens laten bezinken, dat wil ik integreren en daar wil ik nog eens naar luisteren om daarin voor mezelf te kunnen verdiepen. Oké, daar gaan we. Bang en boos. Ik was heel bang van mijn beide ouders. Ik heb dat lang niet fout gevonden. Ik heb dat lang niet pijnlijk gevonden. Dat was hoe dat het was. Maar eigenlijk was ik bang van hun beiden met momenten. Door de vele heftige discussies die ze onder elkaar hadden. Door de heftige uitvallen die ze konden doen naar mijn zus. Die ze konden doen naar mij. En die bij momenten ook behoorlijk onverwacht eraan kwamen, waarbij dat een hele ontspannen sfeer plotseling heel explosief werd. Ik was bang van het negeren, omdat een van mijn ouders boos waren over iets wat ik gedaan had, of zich persoonlijk gekwetst voelde over iets wat ik gedaan had. En die silent treatment, die vond ik behoorlijk akelig. De afwijzende, teleurstellende toon die ik ooit kreeg, vond ik heel akelig. En de dreigende vinger met de bijbehorende gespitste ogen en samengetrokken mond kon mij ook wel het koud zweet doen krijgen. Door die relatie waar angst op zat, heb ik allerlei dingen beginnen leren doen. Een van die dingen is uiteraard leren diep pleasend zijn. Een voorbeeld dat daar voor mij heel treffend in is, is een moment waarop dat ik met mijn stiefmoeder aan het keuvelen ben in haar bed, in hun groot bed. Waarbij dat ze gezellig boekjes erbij nam en we een beetje zaten te kijken naar foto's van beroemdheden, gezellig onder de donsdeken. En uit het niks zegt ze tegen mij, eigenlijk ben je wel een stout kind. Ik verschiet en ik vraag, wat heb ik gedaan? En ik krijg als boodschap, vroeger waart jij een heel lief meisje en eigenlijk zijt je dat niet meer. Eigenlijk zijt jij een stout kind. En ik vraag me zelfs af of dat je uw vader nog wel graag ziet. Dat kwam zo uit het niks, dat ik recht geveerd ben. Ik ben naar mijn vader toegelopen. Ik heb die man vastgepakt. Ik heb die een kus gegeven. Ik heb die gezegd dat ik hem graag zag. En alles in mij wilde dat eigenlijk helemaal niet doen. Ik wou met mijn vader eigenlijk heel weinig fysiek contact. Dus ik wist op dat moment, ik doe hier iets wat ik niet wil doen, maar wat ik nu gewoon doe, omdat ik denk dat mij dat redt. Hetzelfde met de paniek die ik kon ervaren van heel jonge leeftijd over de punten die ik had. De paniek en de perfectionistische reactie die daarbij hoorde, die kwamen niet uit interesse voor mijn leerstof of betrokkenheid op mijn leerstof. Die kwamen er omdat ik gewoon bang was van de heftige reactie die dat ik kon krijgen van mijn vader en ooit ook van mijn moeder, maar op een andere manier. En die maakte dat ik eigenlijk probeerde om tegemoet te komen aan de punten die zij van mij verwachten. Ik deed ook heel veel gekke stemmetjes thuis. Ik probeerde mensen aan het lachen te brengen om luchtigheid teweeg te brengen en die angst die in mij zat en de zwaarte die thuis kon hangen, die ik niet verdroeg, omdat ik wist dat de sfeer dan kon omslaan, om die eigenlijk voor te zijn en om die op te lossen. Daarnaast was ik altijd alert. Je zou kunnen zeggen, nu kan ik dat hoogsensitief noemen, maar dat is zeker ontstaan vanuit een heel groot onveiligheidsgevoel om te kunnen blijven zoeken naar waar zit hier gevaar? Wat heb ik aan te voelen dat hier in de lucht hangt? Maar er was dus niet alleen angst, zoals ik aankondigde in het begin van de podcast. Er was ook boosheid. Ik herinner mij dat ik echt op meerdere momenten voor mezelf ging staan. Een treffend moment was, ik weet niet welke leeftijd dat ik had, in de puberteit in elk geval, had ik besloten om mijn vader een brief te schrijven. Vroeger kregen we nog brieven als mensen overleden waren. En ik, dus dat is zo'n envelop met een grijs randje aan. En wat ik gedaan heb, is een brief naar hem geschreven en ik heb dat gestoken in een envelop met een grijs randje. Soort van om hem de stuipen op het lijf te jagen en zijn aandacht echt erbij te willen hebben. Uiteraard ging nadien de discussie niet over de inhoud van de brief, enkel over de envelop. Ik herinner mij ook een discussie met mijn moeder, waarbij dat ze vond dat ik mijn bureau moest opruimen en dat het een varkenstal was, gelijk we dat thuis konden zeggen. En ik herinner mij hoe dat ik dat niet pikte en op mijn 13, 14 een weerwoord gaf van misschien wordt het dan tijd dat jij ook opruimt. Wat niet mijn plaats was, maar wat ik op dat moment wel deed. Ik herinner mij ook met mijn vader een discussie waarbij dat ik dan zo parmantig naar mijn kamer ging en alles wat ik van hem gekregen had bij elkaar raapte en dat dan op de keukentafel ging leggen met de boodschap ik hoef die dingen van u niet. Want ik moet u niet. Je hebt geen macht over mij met alle spullen die je mij geeft. Dus ik deed de beide. En wat zeker belangrijk is om mee te nemen is, die relatie bestond niet alleen uit angst en boosheid. De ingewikkeldheid is dat ik de relatie met mijn ouders zou moeten samenvatten als een relatie waar veel gelachen werd, waar veel liefde was, of veel knuffels in elk geval. Een relatie die best heel intens en nabij was en tegelijkertijd relaties die aanvoelden als aanvallend, dreigend, negerend, afwijzend, angstaanjagend en verwarrend. Wanneer die mix in mijn huidig leven als volwassene voorkomt, zo'n relatie waar en heel veel boeiendheid en wederkerigheid, zou ik op het eerste zicht zeggen, in zit heel veel fijne dingen en tegelijkertijd waar dat iets neerbuigend gebeurt, iets negerend, iets aanvallend, iets wat mij in de war brengt. Als dat vandaag in mijn leven gebeurt, dan schiet ik steeds minder, maar dat is de reden waarom ik deze podcast gemaakt heb eigenlijk, dan kan ik schieten in die mix boos en bang. Ik herinner mij bijvoorbeeld een moment waarop dat ik bij mijn directie geroepen werd als ik 16 jaar was, omdat ik een leerkracht was aangegaan over iets wat ze gedaan had in relatie met mijn thuissituatie en ik was furieus over wat ze gedaan heeft. Ik begrijp vandaag nog steeds waarom dat ik daar zo op gereageerd heb. En de directie speelt zijn rol en de directeur zegt mij dat als ik mijn excuses niet ga aanbieden, dat ik dan geschorst word. Dus wat ik gedaan heb is, aan de ene kant was ik zo bang van een schorsing en is mijn hartslag omhoog gegaan en herinner ik mij, net zoals thuis, dat ik de daver op het lijf kon krijgen. En tegelijkertijd was de deadline 4 uur om mij te gaan excuseren en heb ik om 4:15 gaan zeggen dat ik mij moest komen excuseren. Eerder dan dat ik mij effectief geëxcuseerd heb. Maar dat was ook een reactie die ik niet begreep van iemand die wist van waar ik kwam, die mijn standpunt kon volgen, die, als ik daarop terugkijk, uiteraard gewoon zijn rol speelde, maar die op geen enkel manier begrip toonde voor mij en mijn behoefte en mijn boosheid wegwoof en ik was in de war. Ik was bang en ik was boos. Same goes voor een job die ik had, waarbij dat wij enorm veel pionierswerk aan het doen waren. En ik startte eigenlijk met een blanco blad in een project. En ik mocht alle kanten uitgaan en ik had bijna geen grenzen waar ik tegenaan botste. Totdat ik dingen begon te doen en dan vaststelde dat er wel grenzen waren, maar die waren mij niet duidelijk. En binnen dat pionierswerk had ik een zeer kwetsbare, niet heldere rol. Dus ik werd daar heel onzeker van. En mijn baas die zei tegen mij op een bepaald moment, ja Aniek, we zijn eigenlijk wel wat ontgoocheld in u. Jij leek een hele sterke kandidaat te zijn. En nu heb ik toch het gevoel dat je onderpresteert of niet delivered wat wij eigenlijk van u nodig hebben. Wat zij niet deed, was zeggen, dit is een heel onduidelijke opdracht die we u hier geven. Dus als er vragen zijn, stel ze mij en laat ons gaan samenzitten om de zoveel tijd om te kunnen zien of dat jij verder geraakt en wat jij nog nodig hebt. Ze ging meteen naar mijn persoonlijkheid. Ze sprak over ontgoocheling en ik geraakte in de angst en tegelijkertijd in de boosheid. Dus wat heb ik gedaan? Heel veel overuren gemaakt. En tegelijkertijd willen bewijzen dat mijn opdracht zeer moeilijk was. Dus wat gebeurt er bij mij telkens wanneer die combinatie zich voordoet van boos en bang? Vroeger zou dat geleid hebben tot ik ontplof en ik zal het u eens zeggen. Maar ja, daar word je dan natuurlijk in de puberteit steeds meer op aangesproken dat dat niet is wat je mag doen. Terecht dat gebeurt. Maar als er onder die boosheid angst zit, dan gebeurt er iets dat zegt, ik mag echt niet meer zeggen wat ik denk. Dus wanneer er vandaag iets gebeurt waar dat ik iets op wil zeggen, dan ben ik in eerste instantie automatisch bang. Van binnen ben ik boos. Ik wil dan iets zeggen, maar dat lukt mij niet. Ik krijg er niks uit. Ik blijf bang. En dan ga ik pleasen. Ik blijf in de war. Want ik vind eigenlijk toch wel dat er iets scheelt. En ik blijf mij ook afvragen of dat ik iets misgedaan heb. Ik twijfel heel erg wat dat ik zelf fout gedaan heb. En ik ben binnen een mum van tijd, voel ik mij eigenlijk machteloos en radeloos. En ik wil dus de situatie rechtzetten, maar ik weet letterlijk niet hoe dat ik dat op dat moment moet doen. Belangrijk om te zien in die situatie, vind ik, is, dat doet zich niet bij iedereen voor. Dat wil zeggen, ik heb ontdekt dat mijn lichaam ingenieus is in hoe het in elkaar zit, want het geeft alleen maar een signaal bij mensen die feedback niet verdragen. Die de bal terugspelen naar mij, die mijn woorden verdraaien, of die een spelletje gaan spelen dat gaat over mijn beleving staat boven die van u, en die van u, daar gaan we niks mee doen. Die mogen kunnen op geen enkel manier naast elkaar staan. Als dat gebeurt, dan zegt mijn lichaam, dit ken ik, herken ik. En dan schiet het gewoon los in de paniek. En in de boosheid. Maar, ik heb een hele weg afgelegd die eigenlijk die mij enorm geholpen heeft om die cirkel van machteloosheid en radeloosheid te doorbreken. En ik wil die heel graag vandaag met jullie delen, omdat het mij in de manier waarop dat ik die cirkel doorbroken heb, is het resultaat daarvan geweest dat ik enorm veel stevigheid ben beginnen ervaren, zelfwaarde en uiteraard daaruit voortvloeiend zelfvertrouwen. Hoe is dat begonnen? Dat is begonnen met moeten zijn om tegen situaties aan te lopen die mij telkens opnieuw uit balans brachten. Ik zie dat dikwijls bij mensen die dat soort situaties tegenkomen en die op dat moment alleen maar vlug een quick fix willen, een antwoord willen. Ja, dan blijf je dus hangen in telkens opnieuw datzelfde tegenkomen. Terwijl als je kunt zien van, maar wacht even, dit is niet de eerste keer en eigenlijk wil ik daar komaf mee maken. Eigenlijk is het klaar met zo te gedestabiliseerd te willen zijn door een reactie die iemand op mij doet. Daar is eigenlijk ook de naam van mijn bedrijfje ontstaan. It is time. Omdat dat voor mijzelf gold. Het is tijd om hier iets aan te doen en mezelf echt wel de discipline en het engagement op te leggen om hier aan te werken. Wat is iets wat ik echt gezien heb als mij dat soort situaties overkomt? Dat pleasen, dat betekent eigenlijk dat ik dichterbij ga bewegen naar die persoon toe, omdat ik eigenlijk iets wil oplossen, terwijl ik mij heel erg onveilig voel. Maar op die manier denk dat ik terug naar veiligheid ga. Heel simpel, het voorbeeld van mijn stiefmoeder die mij aanspreekt en ik die naar mijn vader toe loop, terwijl ik dat eigenlijk niet wil, is daar een heel sterk voorbeeld van. Maar ook het contact dat ik legde met de mensen die mij in het middelbaar pesten, omdat ik toch wel hoopte dat die mij toch tof zouden vinden. Ah ja, want als die mij tof zouden vinden, ja, dan stopte het pesten mogelijkerwijs. Dus ik heb eigenlijk op hele jonge leeftijd geleerd, als ik bij iemand op mijn ongemak ben, dan wil ik dat die mij leuk vindt. Eerder dan dat ik dan denk, ga maar achteruit, want je voelt je niet op je gemak en dit is misschien voor u geen gezonde situatie om in te zitten. Dus ik was het moe. En wat heb ik dan gedaan? Dat wat ik andere mensen aanraad om op dat moment te doen, en dat is om emoties te gaan opzoeken, de onderliggende stroom van alles wat er met mij op dat moment aan de hand was, om daarbij stil te staan, op te zoeken en te verteren. En wat bedoel ik met dat laatste? Ik heb dat mogelijk nog alles gezegd in een podcast, maar dat is niet erg als je dat twee keer hoort. Is, je zou dat kunnen vergelijken met iets verkeerd wat je eet. Als wij iets verkeerd eten, wij mensen, wij zijn zo vermijdend dat we eigenlijk ergens wel weten, als ik nu gewoon eens goed overgeef of ik ga eens goed naar het toilet, dan is dat uit mijn systeem. En dan voel ik mij beter. Nee, wat doen wij? Wij gaan op allerlei mogelijke manieren hetgene wat ons ziek doet voelen, binnenhouden, vasthouden en intussen zijn we mottig. Dus ik heb geleerd om emoties te doorleven. Ik ga zelfs uitleggen hoe. Zodat die misselijkheid weg kan en dat ze ook effectief verteerd wordt. En dat is wat ik gedaan heb in mijn heel proces, waarbij ik effectief het gevoel heb dat het grootste deel hiervan verteerd is en dat ik verder kan, wezenlijk verder kan in mijn leven. Hoe heb ik dat nu gedaan? Ik kwam een situatie tegen die heel erg mij onderuit haalde. En wat ik gedaan heb, is ik ben gaan kijken naar hoe trekt die situatie op dingen die ik vroeger meegemaakt heb. En ik weet dat ik het dan moet gaan zoeken in de hoek van ik voel mij bedreigd, ik voel mij aangevallen, ik voel mij genegeerd, ik voel mij afgewezen, ik voel mij onterecht van iets beschuldigd. Of dat in de realiteit zo is, dat is niet zo relevant. Want het voelt zo. En mijn lijf liegt niet. Dat is gewoon eerlijk. Het voelt iets omdat het dingen herkent in een situatie en het gaat gewoon een signaal geven. Het signaal is eigenlijk, ik herbeleef iets wat ik vroeger nog beleefd heb. Ik vind dit akelig dat dat opnieuw gebeurt. Dus de paniek en de onrust en de boosheid die ik op dat moment ervaar, ja, die zijn eigenlijk alleen maar signalen om te verwittigen. Ik ken dit en ik ben niet op mijn gemak. En ik ben dus een periode naar al die situaties gaan kijken als ik ze tegenkwam. In plaats van ze te willen begrijpen en in mijn hoofd willen analyseren, ben ik telkens opnieuw gegaan naar hoe kan ik dat gevoel wat mij nu overkomt beter vastpakken. En ik heb gesnapt dat in heel veel van die situaties dat er eigenlijk iets gebeurt dat voor mij getriggerd wordt op onrecht. Van wat er eigenlijk met mij als kind gebeurd is. Mogelijk is dat iets waar mijn ouders op dat moment worstelden met hun eigen trauma's. Mogelijk hebben mijn ouders dat zo niet bedoeld. Maar ik kon daar als kind in elk geval geen weg mee. En het moet toen heel hard binnengekomen zijn dat het zich zodanig vastgezet heeft dat ik tot vandaag, als ik dus iets herken van vroeger, dat ik er geen weg mee weet. En dat ik nog altijd angst kan ervaren. En dat mijn woorden er nog steeds niet zijn op zo'n moment. Dat ik nog altijd niet weet wat ik nu eigenlijk moet doen in die situatie. Terwijl ik mij heel overstuur voel en niet gerespecteerd of afgewezen of whatever. Dit stuk gaat niet over mijn ouders. Het gaat niet over wat ik wil met hun hierin. Het ging over mij. En over wat ik voor mezelf hierin te doen heb. Veel mensen durven dan niet gaan kijken of verhinderen zichzelf om te gaan kijken naar wat hun ouders hierin gedaan hebben. Omdat ze dan zoiets hebben van, als ik daar op die manier naar kijk, dan verlies ik die band met mijn ouders. Deze oefeningen gaan niet over het verliezen van de band die je met je ouders hebt. Deze oefeningen gaan over, jij zit vast telkens opnieuw met iets. En als je daar niet doorgaat, ja, dan kan ik u garanderen dat je binnen 10 jaar nog steeds vastzit. Dus de vraag is niet zozeer, moet ik mijn ouders met iets gaan confronteren? De vraag is eerder, waar heb je zelf mee te confronteren over iets wat jij meegemaakt hebt en waar dat toevallig je ouders een rol in gespeeld hebben? Dat hadden ook andere mensen kunnen zijn, maar het zijn uw ouders. Of het zijn pesters, of het zijn wie dan ook in uw geschiedenis die mee u getekend heeft, waarbij dat je tot vandaag tegen dingen aanloopt die u kunnen destabiliseren. Dus, om dat gevoel wat er zich dan losweekt wanneer ik een situatie tegenkwam, beter te pakken te krijgen, beter daar aan te kunnen, was ik eigenlijk heel blij was het woord, bang en blij, ligt een klein beetje ver uit elkaar. Om die situaties tegen het lijf te lopen waar ik getriggerd werd. Omdat het onrecht dat ik vroeger ervaren heb, daar kon ik vaak heel moeilijk aan. Daar kon ik zo soort van heel nuchter over praten. Terwijl dat het onrecht wat ik vandaag dan tegenkwam, ja, dat kon ik veel minder goed verdragen. Dus situaties van vandaag waren een poort om te voelen wat dat er vroeger moet gebeurd zijn met mij, psychisch en fysiek in mijn lijf. Als ik er nu zo door geraakt ben als volwassene, door een andere volwassene, hoe moet het dan geweest zijn als kind of als puber geraakt te zijn door mijn eigen, wat we zo mooi in het Engels zeggen, door mijn eigen caretakers? Ik stelde mij dan ook de vraag, hoe vaak heb ik eigenlijk mij aangevallen gevoeld? Hoe vaak heb ik die ontgoocheling gevoeld? Hoe vaak heb ik mij niet goed genoeg gevoeld, angstig gevoeld? Voor wat er zou kunnen komen, boos of in de war, over een uitval waarbij dat ik niet wist wat ik gedaan had om zo'n erge reactie uit te lokken. Ik ben echt gaan beginnen tellen hoe dikwijls ben ik dit tegengekomen. Ik heb in eerste instantie de jaren geteld waarin dat ik dit gevoeld heb, dat waren er wel wat, en mijn leeftijd daaraan gekoppeld. Maar ik ben ook gaan kijken naar hoe vaak kwam dat eigenlijk voor. Per week, per maand, per half jaar, per jaar. En die aantallen die brachten mij wel dichter bij de grote orde van de reden waarom dat ik vandaag nog steeds zo reageer. Dus het geeft mij ook wel een idee, of het gaf mij een idee van de logica, van de onkunde die ik vandaag nog kan ervaren om dat effectief te kunnen aanpakken. In eerste instantie maakte mij dat verdrietig en had ik zoiets van, oké, en nu dan? Nu dat ik dat beter begrijp, wat moet ik daar nu mee doen? En wat ik dan in eerste instantie gedaan heb, is ik ben gaan zoeken naar het jonge meisje in mij. Tegenwoordig zijn er allerlei therapiemodellen die daarmee werken. Al oudere therapiemodellen, nieuwere therapiemodellen die daarmee werken. Dat is echt iets wat frequent gebruikt wordt. En als je dat op de juiste moment opzoekt, dan kan dat echt heel helend zijn. Dus ik had daar toen voor gekozen. Ik zocht in mijn gedachten het jonge meisje in mij op, jonge Aniek. En ik vroeg me af, als ik haar zou treffen, hoe dat zij zich zou gedragen, wetende dat zij dus x keren per jaar, gedurende jaren, dit soort gevoel gehad heeft. En als ik aan haar dacht, dan dacht ik, ja, ze zal waarschijnlijk in de hoek zitten, tegen de muur, met haar rug zodanig tegen die muur, dat ze bijna erin zou kruipen. Knieën opgetrokken, zo dicht als ze kon. En haar hoofd naar beneden gebogen. Ik vroeg haar of dat ik bij haar kon komen zitten. Ze reageerde niet, trok haar schouders gewoon wat op. En ik ben dan bij haar gaan zitten. Ik had warme chocomelk bij voor haar, in mijn denkbeeldige oefening. Ik vroeg haar of dat ik haar mocht vastpakken. En ik ben tegen haar gedurende een aantal weken een Hawaïaanse mantra gaan zeggen die ik geleerd had. De Ho'oponopono. Die gaat als volgt. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. Je vindt hem op allerlei internetsites, vind je hem terug met bepaalde cadans of met bepaalde muziek op de achtergrond. Maar ik heb hem gewoon op een bepaald moment zelf beginnen zeggen. Dus ik ging dagelijks langs bij dit meisje. Ik pakte ze vast. Ik wiegde er wat mee en ik zei, I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. Klinkt misschien raar dat ik dat in het Engels deed, maar Engels voor mij klinkt soms mooier dan Nederlands. Beter, krachtiger, juister of zo. Dus ik koos om het gewoon over te nemen in het Engels. Dat heb ik dagelijks gedaan, totdat ik elke zin meende. De spijt die ik voelde was, ik heb eigenlijk geen rekening met u gehouden, terwijl ik wist dat ik het zo lastig had. Terwijl je dat zo vaak hebt laten voelen, dat je je niet goed voelde. En ik ben blijven gaan en blijven pushen en blijven perfectionisme bovenhalen en blijven alle emotie wegduwen. Het spijt mij. Ik heb heel lang de zin please forgive me gezegd, maar dat deed niks. Maar dat was niet erg. Ik ben dat blijven zeggen. Tot op het ogenblik dat ik voelde, oké. De spijt is aangekomen. De dankbaarheid was dat ik haar dankbaar was voor haar doorzettingsvermogen. Om te blijven vechten. Want ik wist hoe moeilijk dat zij het heeft gehad. En dankzij haar ben ik er nog vandaag. Dus er kwam ook een soort van bewondering voor haar. Van wow, je hebt zoveel meegemaakt. En ik ben hier nog steeds. Dank u wel daarvoor. Die oefening die maakte enorm veel emotie bij mij los. En tegelijk liet ik mij daar niet door overspoelen. Sorry. Omdat dat jong meisje daar niks aan had, dat ik naast haar zou zitten te snotteren. Dan zou zij opnieuw iemand moeten dragen. Dat was haar job niet, dat was haar verantwoordelijkheid niet. Dat had ze doorheen haar hele leven vaker moeten doen. Andermans shit dragen, meedragen. Dus dat wou ik niet dat zij meemaakte. En ik vond het wel heel erg. Dat zeker wel, maar ik liet er mij niet door overspoelen. En eens dat verdriet voldoende plaats gekregen had, dan kon ik van de angst gaan naar een stuk boosheid in mij. En ik wist, mijn stembanden die hebben geleerd om zich te verstoppen uit veiligheid. Hele zou willen zeggen, dat ik dat moest gaan herstellen. Dat mijn reflex niet mocht worden om te blijven zwijgen, maar om te leren spreken. En het ding was, ik kreeg niks gezegd. Dat was mij afgeleerd. Om te durven zeggen wat ik te zeggen had. Ik kreeg wel mijn spieren opgespannen. De boosheid mocht zich wel tonen via mijn lijf. Die spande zich op. En wat heb ik gedaan? Ik ben mijn lichaam gaan ondersteunen door mijn spieren helemaal op te spannen. Zoveel als ik kon. Mijn gezichtspieren, mijn tenen, mijn poep, mijn buik, mijn bovenlichaam, mijn schouders, mijn vingers. Alles heb ik proberen op te spannen. Telkens opnieuw totdat het niet meer kon. En dan ontspannen en opspannen enzovoort. Dat was een fight die zich in mijn lichaam liet voelen. En ik ging helpen om die fight te ondersteunen. Dus de relatie die ik met mezelf steeds meer aan het ontwikkelen was, was ik ben er. Ik steun u. Dus ik hielp mijn spieren opspannen. Ik ben beginnen schudden met mijn handen. Ik ben beginnen springen. Mijn hartslag ging mee omhoog, want dat hoort ook bij een fight om die omhoog te krijgen. Wat mijn lichaam niet wist, was dat ik op dat moment niet effectief aan het vechten was, maar het had meer het gevoel dat het mocht vechten. Ik ben blijven mezelf opspannen, totdat ik voelde dat dat genoeg was en dat ik klaar was voor de volgende ronde of het volgende niveau. Dat deed heel erg deugd om te voelen dat ik die kracht in mezelf mocht voelen. En ik deed dat met elke situatie waarin dat ik getriggerd was, totdat ik voelde dat het oké was en dat er niks meer moest opgespannen worden. En dan ben ik eigenlijk gegaan naar het volgende niveau, wat dus mijn stembanden waren. Ik voelde dat ik mijn stembanden wilde verhogen, maar ik had geen woorden. Het eerste wat ik dan ben gaan beginnen zoeken, was muziek. Muziek waar dat ik van wist dat ik mocht roepen, dat ik mijn stembanden mocht gebruiken. Daarna ben ik beginnen kunnen roepen zonder muziek. En een hele tijd heb ik bewust dat gevoel opgeroepen in mijn auto, totdat ik voldoende geschreeuwd heb. Dus ik heb best wel wat tijd in mijn auto geschreeuwd. Waarom in mijn auto? Omdat ik gewoon bang was dat ik zou gehoord worden als ik dat ergens anders deed, of zou bekeken worden als ik dat ergens anders deed. En dat was al genoeg voor mijn stembanden om terug dicht te klappen, omdat het zo geleerd had dat het niet mocht, dat ze niet mochten zich laten horen. Vandaag zegt mijn stem, doe dus een kuchje nu en dan in de podcast. Dus ik riep tot ik genoeg geroepen had, om mij dan eigenlijk pas af te vragen, tegen wie heb ik eigenlijk geroepen? Waar, met wie ben ik deze oefening eigenlijk aan het doen? En ik kwam opnieuw uit op mijn vader. Dus ik ging roepen naar hem, tot ik woorden had. En op een bepaald moment, ik herinner me dat levendig, zat ik in de auto en ineens had ik gigantisch veel woorden. Maar tegelijkertijd voelde ik ook dat ik eigenlijk een beetje vals aan het spelen was en dat ik eigenlijk gewoon een hoop woorden gaf die ik niet echt voelde. Gewoon omdat ik dacht, als ik dat nu zo doe, dan hebben mijn stembanden het gevoel dat ze gebruikt zijn, volwassen, en dan zijn we daarmee klaar. Maar ja, dat klopte dus niet. Dus ik ben blijven woorden roepen, totdat ik de woorden gebruikte die meer en meer en meer zijn beginnen kloppen. Ik riep het eruit. En mijn stembanden die wisten ook niet, net gelijk mijn lichaam niet wist dat ik niet geen echte fight aan het doen was, wisten mijn stembanden ook niet dat ze niet echt tegen mijn vader aan het roepen waren. Ze wisten alleen, wij mogen spreken. Het ging dus niet over de relatie die ik met hem had, opnieuw. Het ging niet over zijn verantwoordelijkheid naar mij. Ik deed die oefening omdat ik dat voor mij moest doen. En omdat ik voor mezelf moest kunnen voelen dat ik mijn eigen ernstig nam. En dat ik wilde luisteren naar mij. Dus ik schreeuwde het eruit, al die woorden, totdat ik het gevoel had, ik hoef niet meer te schreeuwen. En dan ben ik stil geworden en dan ben ik mij beginnen afvragen, maar wat is eigenlijk de echte boodschap, de kern van mijn boodschap aan u, die ik bij u zou willen neerleggen? En het gevolg daarvan was dat ik heel rustig een aantal dingen kon benoemen naar mijn vader toe. die voor mij de kern waren van wat ik te zeggen had. En in die fase kon ik al beginnen voelen dat ik sterker aan het worden was. Dat mijn lichaam het gevoel had dat het veilig was bij mij. Dat mijn stembanden het gevoel hadden dat ze veilig waren bij mij. Dat ze gesteund werden door mij. Dat ik mezelf meer aan het respecteren was. Dus er kwam een soort stabiliteit op dat moment al. Die oude pijn die leek er wel aan het uitgaan zijn, nadat dat al die jaren in mijzelf vastgezeten had. Ik was beduidend minder angstig en minder geraakt, minder snel uit mijn evenwicht. Die angst die moest niet meer zo nodig de kop opsteken als een signaal van onveiligheid. Tot een paar weken geleden, dat ik opnieuw getriggerd werd, en dat was al een hele tijd geleden dat dat nog eens gebeurd werd. Dus mijn eerste reflex was, wat wij allemaal doen, uit de weg gaan wat dat we voelen. En ik voelde me niet goed en ik was ambetant en ik was moe en ik verstond niet waar het vandaan kwam. Totdat iemand mij erop wees, waarvoor ik nog altijd heel dankbaar ben. En dat ik denk, oké, ik heb hier iets te verteren, zet er u maar bij. En op het ogenblik dat ik mij wilde zetten, was het 12 uur in de namiddag. Ik had zo'n namiddag dat ik geen afspraken had opstaan. Dus ik dacht, okido, ik kan mij hierbij zetten. Maar mijn mail was belangrijker en mijn telefoon was belangrijker. En misschien moest ik ook nog een wandelingsje doen. En ik had allerlei reflexen, die vermijdingsreflexen, die hebben 3 uur geduurd. Totdat ik voelde, oké, nu kan ik gaan zitten. En ik voelde ook, en ik kan hier eigenlijk nog niet echt aan. Ik weet dat ik iets moet met die situatie, maar ik weet nog niet hoe het wat. Dus ik ben opnieuw beginnen schrijven, omdat mij dat dus helpt. Om te verdiepen in wat er gebeurt. Sommige mensen hebben de neiging om tegen iemand anders te beginnen vertellen wat er echt met hun aan de hand is. Ik geloof dat dat raakt aan een niveau waarbij dat je aan bepaalde emoties kunt, maar tegelijkertijd dat je echt wel de stilte nodig hebt en de tijd met jezelf nodig hebt om te verdiepen, omdat dat focus vraagt, om echt te zoeken, wat is hier nu met mij aan de hand, en voor jezelf te voelen, dat wat je tegen jezelf zegt of wat je neerschrijft, dat heeft zo'n tijd nodig dat je een hoop dingen opschrijft die bla 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 zijn, totdat je komt tot de kern van wat je eigenlijk wilt met jezelf delen. Dus dat vraagt ook een vorm van eerlijkheid en durf om daar naartoe te gaan. Dus wat doe ik? Ik kom die situatie in mijn hoofd opnieuw tegen. Ik begin van alles op te schrijven dat vooral boosheid was. Al heel snel zat ik bij mijn vader en al heel snel dacht ik, ah wel ja, en ik begin van alles nog wat op te schrijven en ik voelde mij krachtiger en ik dacht, valasse. Maar tegelijkertijd voelde ik, ja, maar in deze situatie kan ik hier eigenlijk niet heel veel mee. Ik ga met wat ik nu voel, die kracht, als die persoon zelfs voor mij staat, dan durf ik het nog niet zeggen. En dan raak ik daar eigenlijk nog niet uit. Dus ik dacht, oké, Annick, zei het nu eens eerlijk met uzelf. Wat zit daaronder, die boosheid? En dan ben ik beginnen wenen en dan besefte ik, dat gaat over angst. Dus ben opnieuw gaan zoeken naar een jongere versie van mezelf. En dit keer kwam ik een meisje tegen van 14 jaar. 14-jarige Annick. En ik wou dat zij aan mij uitlegde waar ze bang voor was. Maar ze sprak niet tegen mij. Daarvoor waren haar woorden veel te veel verdraaid, naast zich neergelegd, gemanipuleerd, in haar gezicht ontploft. Dus zij was echt bang van de verwoesting die ze zou voelen, die op haar neer zou dalen, als ze gewoon zou zeggen wat er haar scheelde. En ineens ben ik beginnen beseffen, maar dat is eigenlijk haar rol niet om te spreken. Zij is bang, zij voelt zich onveilig. Misschien moet zij niet spreken. Misschien was het tijd dat ik sprak als volwassene tegen mijn vader. Dus ik beelde mij in dat ik uitkwam op de situatie waar dat 14-jarig Annickje zat in een akelige situatie met mijn vader. En ik loop daar binnen. Het eerste wat ik gedaan heb, is dat 14-jarig meisje achter mij gezet. En tegen mijn vader gezegd, foei. Maar foei, hoe dat jij je misdragen hebt ten opzichte van je eigen dochter, dat gaat nu toch echt hier stoppen. Die heeft niks gedaan. Die heeft niks misdaan. dat zodanig aan de orde is dat jij haar toe te schreeuwen hebt of dat jij haar moet laten voelen dat ze voor u een ontgoocheling is. Kijk naar haar. Kijk naar haar blik. Kijk naar haar houding. Ze heeft schrik van u. Dat heb je niet goed gedaan. Dit is geen meisje vol zelfvertrouwen. Dit is geen meisje dat een vertrouwensrelatie met u heeft. Wat heb je veroorzaakt? Kijk naar haar. En voor de eerste keer kon ik me inbeelden in de situatie zodanig dat ik mij kon voorstellen wat dat dan met mijn vader zou doen als ik dat zou zeggen. En het eerste wat ik besefte was, die man die zou een soort van dramatisch sorry zeggen, die eigenlijk heel leeg is, die ik op de eerste zicht zou willen gehoord hebben, maar die eigenlijk heel leeg is. Dus heb ik hem gezegd, goh, weet je, uw sorry is eigenlijk niet in verhouding met wat hier gebeurd is, dus daar zijn we eigenlijk niks mee. En het tweede wat dan kwam was dat hij zich ging willen verdedigen. Ook dat waren eigenlijk woorden die niet echt waren wat ik op dat moment nodig had, want die eigenlijk alleen maar wegwoven wat er voor mij gebeurde. Een meisje van 14 dat daar angstig staat te wezen. Hoe kun je dan nu de acties verdedigen? En het derde wat ik zag was, mijn vader voelt niet veel. Die staat daar wat te staan, maar daar van binnen gebeurt eigenlijk niks. En dan heb ik zo naar hem gekeken en gedacht, wat is er eigenlijk met u gebeurd? Hoe is dat mogelijk dat jij zo afgevlakt bent? Hoe kan dit? En voor de eerste keer kon ik naar hem kijken en luisteren naar hij die vertelde over zijn eigen leven. Wat hij allemaal meegemaakt had en waarom dat hij geworden was zoals hij was. En ineens besefte ik mij, terwijl ik naar die uitleg luister of hoor in mijn hoofd, dat ik voor hem een spiegel moet geweest zijn. Dat ik het karakter had en de doorzetting die hij nooit gehad had. En dat hij trots op mij was. Hoe weinig dat hij dat ook uitte. Ik was niet klaar om hem te vergeven. Ik wilde, merkte ik, blijven hangen in die boosheid, zo. Iets in mij zei, ja, wat nu de volgende stap is, is dat je hem vergeeft. En ik dacht, fuck off met uw vergeving. Ik blijf boos. En ik denk, ja, wat is dat nu eigenlijk? Want die boosheid is eigenlijk niet heel volwassen. Hoe komt dat? En dat ik mij besefte van, dat gaat echt over mijn bestaansrecht. Als ik die boosheid laat gaan, dan is het precies alsof ik mezelf geen bestaansrecht gun. Maar eigenlijk is het een manier om nog steeds van mijn vader een recht van bestaan te willen krijgen, te willen afdwingen, respect te willen afdwingen, erkenning en liefde te willen afdwingen. Dus ik besefte mij wel, als ik dat zou blijven doen, dat het kind in mij afhankelijk bleef van die goedkeuring van een hele getraumatiseerde man. En tegelijkertijd besefte ik ook dat het 14-jarige meisje helemaal geen vergeving te doen had. Zij was slachtoffer van iets geweest. Zij had dat niet verdiend. En zij was niet de enige die door hem onrecht was aangedaan. Haar werk was niet vergeving. Haar werk was zorgen dat zij het gevoel kreeg dat ze veilig was. En dat had ik als volwassene voor haar te doen. En ik merkte dus hoe dat ik afgeleid was, omdat ik zo in dat conflict met mezelf zat. Je moet eigenlijk nu je boosheid laten varen. Maar ik denk, terug naar die oefening. En ik besloot opnieuw te kijken naar hem. En ik keek opnieuw naar wat ik zag. En hem confronteerde met hoe dat hij zijn leven eigenlijk geleid had. En ik kon zien dat bovenop de dikdoenerij en het grote geblaas en de grootsheid die hij wilde uitstralen, dat er eigenlijk iemand onder zat die heel alleen was. En dat gaf ik hem terug. En ik kon zeggen, ik vind dat eigenlijk voor u heel erg. Dat jij je zo moet gevoeld hebben je leven lang. Als mens kan ik zeggen dat ik dat heel pijnlijk vind, dat je zo'n leven geleid hebt. En tegelijkertijd kan ik u ook zeggen dat je daar niks handig mee gedaan hebt. Ik begrijp dat je niet meer kon dan wat je gedaan hebt. Maar wat je ermee gedaan hebt, is heel destructief geweest voor het meisje dat je op de wereld gezet hebt. En dat hierin betrokken geraakt is, zonder dat ze daar ook maar iets mee te maken heeft. Ik kon langs hem blijven zitten. Ik kon dat zeggen, in een neutrale manier. Dat jong meisje, dat mocht verlangen naar zijn veilige armen en naar zijn erkenning. Maar de volwassene kon echt zien wie hij was, wat hij geweest was. Mijn vader is gestorven in 2017, voor alle duidelijkheid. En ik heb toen ook geprobeerd om deze oefening te doen. En ik kon ze toen niet doen, omdat ik vooral aan die boosheid wilde blijven vasthouden. Waarvan ik nu ook begrijp dat die ook zo juist was. Want ze gaf bestaansrecht. Ze gaf mij de kracht om in die relatie te kunnen blijven staan. Maar die positie innemen als volwassene gaf mij voor het eerst een gevoel van evenwaardigheid. Ik hoefde niet meer te kiezen om mij klein te maken of mij groot te maken in die relatie, om overeind te kunnen blijven. En in ene trek hoefde ik dat ook niet meer in de situatie waar dat ik die oefening rond begonnen was. Ook in die relatie hoefde ik mij niet klein of groot te maken om overeind te kunnen blijven en mij veilig te stellen. Ook daar kon ik voelen dat ik heel erg in die volwassen houding was gaan beginnen staan. Is bij deze mijn probleem opgelost? Is het voorbij? Ben ik klaar? Dat weet ik niet. Dat voelt op dit moment wel dat ik daar zo'n grote stabiliteit heb ervaren in iets wat zo lang zo kwetsbaar geweest is. Ik gok niet dat ik klaar ben. Maar het voelt ook niet alsof dat het ertoe doet of ik klaar ben of niet klaar ben. Omdat de kracht en de liefde die ik voel door deze oefeningen zo lang gedaan te hebben, totdat ze klaar waren, ja, dat zou ik voor geen goud willen missen. Dus als mijn zelfvertrouwen, mijn gevoel van zelfliefde mag stijgen door het doen van dit soort oefeningen, als ik moeilijke dingen in mijn leven tegenkom, ja, dan ben ik eigenlijk heel blij dat ik ze mag tegenkomen. Fijn is anders, hè. Maar ze brengen mij wel steeds meer in een volwassen versie van mezelf, waarbij dat ik in alle vrijheid en veiligheid gewoon mezelf mag zijn. Volwaardig. Ik zucht er zelf van. Dat is eigenlijk mijn verhaal. Ik ga het voor jullie proberen samenvatten. Het eerste wat ik gedaan heb is gezegd, oké, moeilijke situaties wil ik niet meer dat ze mij alleen maar destabiliseren. Ik wil ze echt gaan gebruiken als groeikans en om dus dingen uit mijn verleden te helen. Hoe heb ik dat gedaan? Het eerste wat ik gedaan heb is mij afgevraagd, hoe voel ik mij nu eigenlijk benaderd in een situatie die mij triggert? Niet, wat vind ik dat ik moet voelen of wat is logisch dat ik voel? Gewoon, wat voel ik? Wat is mijn lijf en mijn geest tegen mij aan het zeggen? Hoe zou ik die onveiligheid beschrijven? En ken ik dat gevoel vanuit het verleden? En daar neem je tijd voor om dat op te schrijven, om dat te verwoorden, om dat voor jezelf te gaan zoeken. Opnieuw, dat gaat niet over je ouders beschuldigen. Dat gaat over je eigen destabilisering aanpakken. Mogelijk gaat je dat met je ouders nooit bespreken. Dat is heel goed mogelijk. Om welke reden dan ook. Omdat ze het niet kunnen, omdat jij het niet wilt, om welke reden dan ook. Zoek dan de leeftijd van de jongste herinnering. En probeer je dat jong kind voor te stellen. Waar zit dat? Hoe zit dat daar? Hoe kijkt dat? Kijkt het naar u? Vertrouwt het u? Vertrouwt het iemand? En probeer er u bij te zetten. Vraag of dat mag. Daar kun je allerlei oefeningen rond doen. Daar is heel veel wat je kunt doen met dat jonge kind. Een optie is dat je met haar praat. Dat je haar laat vertellen hoe dat ze zich voelt en waarom dat ze bang is van u. Een andere optie is, gelijk ik toen in eerste instantie gedaan heb, is de Ho'oponopono. Dus dat betekent dat je die mantra herhaalt om te zeggen, ik zie u graag. En het spijt me dat ik u pijn doe door niet naar u te luisteren. En kunt je mij vergeven, want ik wil naast u komen staan. En dank u voor het feit dat je zijt blijven gaan. Want daarom ben ik er vandaag ook nog. Als die fase door is, en je daarin iets hebt kunnen helen, dan kun je gaan zoeken naar het onrecht waar je eigenlijk naartoe wilt. We zijn dan al door de angst uit en het verdriet. En dan gaan we naar de boosheid, die ook recht van spreken heeft. En dat zou je kunnen doen door de spanning in je lichaam op te zoeken en eruit te laten. Echt een fight na te bootsen die je toen niet hebt kunnen afmaken als kind. Door je spieren te gebruiken, door je hartslag omhoog te jagen. Door je, als je dat genoeg gedaan hebt, door eventueel gelijktijdig, maar mogelijk achteraf, je stembanden te laten werken. Door te roepen, maar ook door de dingen te zeggen die je wilt zeggen. Tot je blijft komen op, wat is de essentie van wat ik eigenlijk te vertellen heb. En te blijven praten. Totdat je uitgepraat bent. Je stembanden weten niet dat je dat niet zegt tegen de personen in kwestie. Je stembanden voelen zich ondersteund en mogen er zijn. En mogen de dingen uiten die ze te uiten hebben. En tot slot zou je kunnen afvragen. Wat zou de volwassen versie van mij echt zeggen? Als ik zou van volwassene tot volwassene levelen met een ouder die zijn of haar kind op deze manier de wereld heeft ingestuurd, waardoor het 30 jaar later nog steeds last ervaart en triggering ervaart. Kunt je daarin het standpunt van je ouder zien? Kunt je daarin zien waarom je ouder deed wat hij of zij gedaan heeft? Of allebei? Wat hebben ze gedaan? Hoe hebben ze hun leven ingevuld? En kunt je zien waarom dat zo is? Kunt je komen tot een volwassen, gelijkwaardig gesprek waarin dat je kunt zeggen, oké, ik versta wel waarom dat jij gedaan hebt wat je gedaan hebt. En wat je gedaan hebt, heeft dat kind wat je op de wereld zet niet verdiend. Voilà. Dat is weer het einde van deze podcast. Ik hoop echt dat mensen die dit horen en die denken, oh, dat geldt voor mij eigenlijk ook, dat ze bereid zijn om met zichzelf een traject aan te gaan. Dat je bereid bent om de moed te hebben om met jezelf te gaan beginnen. Een relatie uitbouwen die gebaseerd is op ondersteuning en liefde en respect. Als je vragen hebt, of als je compleet overrompeld bent, of je voelt je heel erg geconfronteerd, dan mag je dat in de comments zetten, maar je mag ook een mailtje sturen naar communication@itistime.be. Ik zal daar zeker op reageren. Als je feedback te geven hebt op de podcast, dan omarm ik die nu al, want alleen maar feedback kan maken dat deze podcast beter wordt en meer aansluit bij wat je aan het zoeken bent. En uiteraard, als je bereid bent om die podcast te delen met vriendinnen, met zussen of broers, met familie, met mensen die je kent, die ook dit soort dingen meemaken, met cliënten voor de therapeuten die aan het luisteren zijn, dat zou uiteraard heel fijn zijn. Want op die manier helpen wij samen misschien wel heel veel mensen verder. Want zij mogen ook weten dat ze niet alleen zijn en dat ze hier uit geraken. Omdat dat namelijk kan. En hoop geven aan mensen is mijn grootste missie in dit leven. Heel veel liefs en dank u wel om te luisteren. Bye bye.